Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zijn we en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark, die van Gods gunst getuigt. Ja, dan mogen we zingen om de vrede voor Jeruzalem. Dat klinkt ook nog op deze Israëlzondag. 122 vers 2 gaan we met elkaar zingen. Iets te laag nog staan, maar hoger wordt het niet, gemeente, maar we zien elkaar gelukkig. We zongen net die psalm, dat vers, ik weet niet wat u opviel, maar als het goed is, hebt u wel gelezen dat we zongen van de rechterstoelen die daar staan. Vanavond gaat het over God is rechter. Dus u zult dat wel vaker terug horen komen. Een God die rechter is, wat moet je daar nou mee? Wat moet de Heer met ons? Wij gaan ons geloof belijden uit de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 7 vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volkeren om u heen vergaren. En u ziet dat in gedachten, al die mensen uit Amerika en Afrika en Azië, alle landen. Beklim dan boven dit gewoel, uw hemeltroon, uw rechterstoel. Maar dan aan het eind, geef dan o Heer dat voor elks oog mijn recht en vroomheid blijken mogen. Dat mensen zullen zien dat ik bij de Heere hoor, dat ik de Heere lief heb. Dat betekent mijn recht en vroomheid blijken mogen voor de Heere. Dat gaan we zingen, maar eerst belijden ons geloof en doet u dat met mij in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Heer, mag dat nou waar zijn wat we zongen? En dat iedereen om ons heen dat mag weten en zien aan ons, horen aan onze stem en zien aan onze daden dat we vroom voor u leven, dat we dat doen wat u van ons vraagt. Niet zonder zonde, Heer, want wij zijn zondaren, maar wel dat diepe verlangen om te doen wat u wilt. Vanuit die liefde tot u, omdat u in onze harten dat gelooft, die liefde hebt uitgestort. En dat we zo mogen leven tot eer van uw naam, Heere, om dat te doen wat u vraagt. Hier, in de gemeente en daarbuiten. Niet alleen op zondag in de kerk, maar ook maandag en dinsdag. Heere, we danken u dat u ons hier brengt. En elkaar weer doet ontmoeten. Zoveel jonge mensen in de kerk. En ouderen. O Heere, wil krachtig spreken door uw woord. En wil onze harten vervullen met dat woord. En uw Heilige Geest ons aandragen. Dat we die woorden niet vergeten en dat we tot geloof komen als we u niet kennen. En anders vol vertrouwen mogen zien op u, de Heer Jezus Christus. Heere, wat een wonder dat u doorgaat met uw werk. Dat er geen afkondiging was en dat we overleden zijn. Maar dat wij mogen horen wat u zegt in de kerk en thuis. Heere, u kent ons met de nood van ons leven, het verdriet, maar ook de blijdschap en de vreugde. U weet hoe onze weg is. Ach Heere, wil toch geven dat we u volgen. Wil toch alles geven wat wij nodig hebben. Dat smeken we van u. Ook voor deze dienst. Mag het zijn tot eer van uw naam. Wilt u de duivel wegjagen? Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit 3 gedeelten. Psalm 54, 1 Samuel 24 en 1 Samuel 26. Psalm 54, 1 Samuel 24 en 1 Samuel 26. In Psalm 54, dan zingt David een lied en dat gaat onder andere over de Sefieten. En die mensen die horen we ook van in 1 Samuel 24 en 26. Dus eerst Psalm 54. En daarna 1 Samuel 24 en 26. De geschiedenis van David die Saul ontmoet. Psalm 54. Een onderwijzing van David voor de koorleider bij snarenspel. Toen de Sefieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden, verberg David zich niet bij ons. O God, verlos mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. O God, luister naar mijn gebed. Neem de woorden van mijn mond ter oren, want vreemden staan tegen mij op. Geweldplegers staan mij naar het leven. Ze houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heer is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden. Breng hen om vanwege uw trouw. Ik zal uw vrijwillige offers brengen. Ik zal uw naam loven, Heer, want hij is goed. Want hij heeft mij gered uit alle nood. Mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. 1 Samuel 24. Vanaf vers 1. David trok daar vandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde, zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een grot was. Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkant in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem, zie de dag waarvan de Heer u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonste, omdat hij de punt van de mantel van Saul afgesneden had. Ga verder bij vers 11, dan spreekt hij tegen Saul, zie deze dag, hebben uw ogen gezien dat de Heer u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard. Want ik zei, ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Hij is immers de gezalfde van de Heer. Zie toch, mijn vader, ja, zie een punt van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is, en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u breken. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt, uit de goddeloze komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond, achter een enkele vlo? De Heer zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en me bevrijden uit uw hand. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David, jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest. En ik ben slecht voor jou geweest. 1 Samuel 26, vers 1. De Sefieten kwamen bij Saul in Gibea en zeiden, houd David zich niet verborgen op de heuvel Hachila tegenover de wildernis. Vers 10. Verder zei David, zo waar de Heere leeft, voorzeker, de Heere zal hem treffen. Of zijn dag komt dat hij sterft, of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Mogen de Heer er geen sprake van laten zijn dat ik mijn hand sla aan de gezalfde van de Heer. Neem echter wel de speer mee die bij zijn hoofdeinde staat. En de waterkruik. En laten wij gaan. Vers 18. Hij zei verder, waarom achtervolgt mijn Heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? En nu laat mijn Heer de koning toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. Als de Heer u tegen mij opzet, laat hem dan de geur van een graanoffer ruiken. Maar als het mensenkinderen zijn, dan zijn ze vervloekt voor het aangezicht van de Heer, omdat ze mij deze dag verstoten, zodat ik mij niet bij het eigendom van de Heer kan voegen. En ze zeggen, ga heen, dien andere goden. Nu dan laat mijn bloed niet op de aarde vallen, ver weg van het aangezicht van de Heer, Want de koning van Israël is erop uitgetrokken om enkel een vloot te zoeken, zoals men in de berg op een patrijs jaagt. Toen zei Saul, ik heb gezondigd. Keer terug, mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen. Omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen, zie ik heb dwaas gehandeld. Ik heb zeer ernstig gedwaald. Toen antwoordde David en zei, zie de speer van de koning. Laat een van de knechten oversteken en hem halen. Mogen de Heere ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden, want de Heer had u vandaag aan mijn hand gegeven. Maar ik heb mijn hand niet naar de gezalfde van de Heere willen uitstrekken. En zie, zoals uw leven deze dag belangrijk in mijn ogen was, zo mogen mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de Heere. En mogen Hij mij uit alle nood redden. Toen zei Saul tegen David, gezegend ben je, mijn zoon David, wat je ook doet. Je zult ertoe in staat zijn. Toen ging David zijns weegs. En Saul keerde terug naar zijn woonplaats. Amen. Gemeente, voordat we gaan luisteren naar Gods woord, gaan we eerst nog zingen uit Psalm 54, 1, 2 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Vers 2, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. En vers 4, want God wil mij zijn bijstand bieden. 54, 1, 2 en 4. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Twee collecten. De eerste voor de Messias blijdende Joden. De tweede voor de kerk. En samen met de zendingsbussen en de steunpilaren van harte bij u en jou aanbevolen. Kerkdiensten zondag 8 oktober deel van Lente. Om 9:30 dominee Jochemsen uit Goudriaan. 6:30 dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland. Op de tafel liggen de folders van de stichting Messias blijdende Joden. Het doel van de diaconiecollecte. Na deze dienst bent u en jij weer van harte welkom om de liederen te zingen tot Gods eer. Aan het eind van het jaar zijn in de kerkraad aftredend en herkiesbaar ouderling Van Brakel, ouderling Dekker, ouderling Klop en ouderling kerktentmeester Wigelinkhuizen. Alle genoemde broeders hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Als kerkraad zijn we hier enorm dankbaar voor. Indien gewenst, kunt u tegenkandidaten indienen. Als dit niet gebeurt, worden de broeders door de kerkraad herkozen. Ook zijn we dankbaar dat de kerkrentmeester Van Bergeijk, die eveneens aftredend en herkiesbaar is, zich bereid verklaard heeft een nieuw termijn te willen vervullen. Meer informatie kunt u vinden in de kerkbode en op de website. Nou gemeente, dan mag u wel dankbaar zijn dat die broeders weer verder willen. Ik hoop niet dat iemand een tegenstem indient. Niet zo vervelend als dat. Als de mensen het willen doen en willen luisteren naar de Heer, dan ben je dankbaar dat iemand in zijn dienst wil arbeiden. Wij gaan zingen uit Psalm 54, vers 1, 2 en 4. gemeente, na het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging. Psalm 98, vers 1 en 4. Zingt een nieuw gezang de Heere. En vers 4, laat alle stromen vrolijk zingen. De tekst vanavond, 1 Samuel 24, vers 15, het eerste gedeelte. 1 Samuel 24, vers 15, het... Doch de Heere zal zijn tot rechter. Ik zie dat het in de HSV vers 16 is. De Heere zal rechter zijn. Jonge mensen, fijn dat jullie er zijn. Zo mooi als je hier aankomt rijden, dan zie je gelijk al die jonge mensen aankomen rijden en aankomen lopen. We hadden het er net even over in de consistorie, maar waar zit Wemmeke? Ja, toch? Ja, zie je wel. Ja. Jaren geleden kwam ik hier voor het eerst en toen ontmoette ik Wemmeke. En als ik in de kerkraad ben, ik durf niet eens meer te vragen wie het is, want alles groeit en dan zie je het niet meer. Maar hij is nog, ik herken hem. Fijn dat je nog in de kerk bent. Gemeente, als we het nou horen, de Heere is rechter. Vindt u dat fijn? Vindt u dat dan fijn of bent u daar, hebt u daar een probleem mee? Doch de Heere zal zijn tot rechter. De Heere komt dus om te richten, om recht te spreken. Bent u er gereed voor om de Heere te ontmoeten? We horen of lezen in Spreuken 3. Ken hem in al uw wegen. Ken de Heere in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Dus de Heere, jonge mensen, zegt heel duidelijk. Je moet mij overal in erkennen. Je moet met mij leven. Dan zal ik voor je zorgen. Dan zal ik je paden recht maken. Dat betekent dus dat we tot de Heere mogen bidden over onze studie en de relaties die we hebben. De moeite die we hebben. De zorgen die we kunnen hebben. De blijdschap en de vreugde. Ken hem in al uw wegen. Dus de Heere biddend overal bij betrekken. Een leven met de Heere, zou je zeggen. Nou, je zou toch verwachten als een kind van God dat doet. Dat het goed gaat in je leven. Dat je leiding van de Heere krijgt als je erom bidt. En dat je ontvangt wat je bidt. Een soort rechte weg, voorspoed. Zonder grote problemen. Een soort welvaartsevangelie. Rijkdom en gezondheid in het leven van de gelovigen. Nou, gemeente van David, horen en lezen wat anders. David, die van de baarmoeder van het begin van zijn leven bij de Heere hoorde. Dat lezen we in de psalmen. David, geroepen door de Heere van achter de schapen. David, die koning moest worden van Israël. Nou, zijn weg is een hele andere weg. Hij wordt opgejaagd door koning Saul, die wil hem doden. En we lazen in 1 Samuel 26. En nu dan, mijn heer de koning, luister nou eens naar uw dienaar. Je ziet David staan, de tweede keer dat hij met Saul in aanraking komt. Als de Heere dit nou doet, koning. Als de Heere nou tegen u zegt dat u mij moet doden, offer dan de Heere. Als het aan mensen ligt dat dit gebeurt, dan zijn ze vervloekt voor het aangezicht van de Heere. Omdat zij mij deze dag verstoten. Want ik kan me niet voegen bij het eigendom van de Heere. Ik kan niet naar Jeruzalem. Ik kan niet naar de kerk, zouden we zeggen. O koning, laat mijn bloed niet op de aarde vallen. Ver weg van het aangezicht van de Heere. Want u, koning van Israël, bent erop uitgetrokken om een vlo te zoeken. Kinderen, een vlo is zo'n beestje dat bij de hond en de kat soms, dan zie je van die kleine beestjes heel snel over de huid van die hond gaan. En dan kun je hem pakken als je heel snel bent. Maar niet eenvoudig. Daarom zegt, ik ben net zo'n vlo die u probeert te pakken. Ik ben net als een veldhoen, een patrijs die u probeert te jagen. Een kind van God, gemeente. Koning, wil de Heere dit dat u dit doet? Waarom ziet u mij eigenlijk als vijand? Gemeente, David had Goliath overwonnen door de Heere. Dat wist Saul, die had dat gezien. Maar weet u wat Saul nog wist? Dat lezen we in Samuel 1 Samuel 18. En Saul zag en merkte dat de Heere met David was. Toen vreesde Saul nog meer voor David. En Saul was David een vijand al zijn dagen. Had zo'n hekel aan David. En de Heer helpt die man ook nog. Hij zal koning worden in mijn plaats. David, die moest vluchten omdat Saul hem dood wilde. David moet sterven. David moeten we wegdoen. En eigenlijk begrijpen we de geestelijke strijd erachter. Want de duivel weet dat David, die koning zal worden, uit zijn geslacht zal de Heer Jezus geboren worden. De zoon van David, Jezus Christus, de zoon van God. En de duivel wil niets liever dan dat mensen verloren gaan, dat u verloren gaat. Dat u niet gelooft in de Heer Jezus Christus. David moet vluchten. David, die heeft het net meegemaakt, dat Saul met diezelfde spies, met diezelfde speer, en probeerde vast te spiezen, te doden tegen de muur aan, waar hij zat te spelen met zijn muziekinstrument. Saul, die hem wilde doden in zijn eigen huis, maar Micha, de vrouw die hem lief had, liet hem ontsnappen. David, die vlucht naar Rama en Saul erachteraan. En dan profeteren de knechten van Saul en de koning later ook, en ze grijpen David niet. David die vlucht naar Nob, naar de priester Achimelech. En later wordt deze ontmoeting de dood van de priester en de zijne, omdat Saul zo boos is. David die zo van links naar rechts overal heen zwerft om te vluchten voor Saul. Maar gemeente, David is ook niet altijd dapper. David is ook niet altijd op de top van het geloofsleven. Ook David is bang. Soms zo vreselijk bang als hij bij koning Achis in Gat komt, dan denkt hij waarschijnlijk, wat doe ik hier nu? Die koning laat me straks doden. Dan vergeet David de Heere, dan vertrouwt hij niet op de Heere. Dan lezen we in 1 Samuel 21, dan verandert hij zijn gezicht. Hij doet heel gek, zou je zeggen. Hij krabt met zijn handen, hij bekrabbelt de deuren van de poort en hij laat het slijm, het zever uit zijn mond lopen op zijn baard. Dat die koning denkt, wat is dat voor een rare man, die moeten we wegsturen. Gods gezalfde, Gods knecht. En David vlucht verder, David vlucht naar de spelonk van Adullam. En allemaal soorten mensen komen bij hem, die de Heere naar hem toestuurt, zou je kunnen zeggen. Mensen die benauwd waren, mensen die een schuldeiser hadden, mensen wiens ziel zo bedroefd was. En hij wordt de overste. David met 400 man. David die koning zou worden. Gezalfd door de Heere. Weggehaald achter de schaap. Die moet vluchten voor Saul. En toch vergeet hij zijn volk niet. David die bidt tot de Heere. Ja, dat merken we en dat lezen we. Als de Filistijnen Kehila overwinnen. En David aan de Heere vraagt. O Heere, zal ik optrekken en die mensen gaan helpen? Want Saul redt het niet. En als de Heer dan zegt, doe dat David, je zult die stad Kehila verlossen. David die vraagt aan de Heer wat hij doen moet, iedere keer opnieuw. Want Saul weet ook dat hij dat gedaan heeft. En Saul komt naar Kehila toe om David te grijpen en dan bidt David tot zijn God. Heere, zullen die mensen van die stad die ik net bevrijd heb, van Kehila, me overleveren aan Saul als die komt? En dan antwoordt de Heer, ja dat zullen ze doen, je moet vluchten. Weet, we hebben te maken met een levende God. De God van hemel en aarde die leeft. En de God van hemel en aarde die spreekt. God spreekt ook in 2023 tot mensen. Hier ook in de kerk. Hoe doet de Heer dat? Vanuit de Bijbel. Vanuit de preek. Vanuit de psalmen. De Heer spreekt. Gewis, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. David weet het. David vlucht. Psalm 37, hij zal het laten zingen. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. O Heere, mijn weg door het leven. Heere, wijs me de weg die ik gaan moet. Maar wat een vreemde weg voor een kind van God. David in de woestijn, in de vestingen, in de woestijn Zif. En Saul zoekt hem iedere dag. En Saul kan hem niet vinden, want de Heere verbergt David voor Saul. Heel opvallend, maar niet voor Jonathan. Jonathan die David zo lief heeft. Nee, we lezen in hoofdstuk 23. Jonathan die gaat naar David en vindt hem in het bos en versterkt hem in de Heere. De Heere stuurt Jonathan naar David, we zouden zeggen, om met hem te spreken. En we horen die twee mannen samen, die twee jonge mannen. David, vrees niet. De hand van Saul, van mijn vader, zal je niet vinden. Je zult koning worden. En ik zal de tweede bij u zijn. En mijn vader weet dit. Gemeente, wonderlijk hoe de Heere werkt. Wonderlijk dat de Heere mensen op je weg brengt. Die je troosten, die je helpen, die naar je luisteren, die samen met je bidden. En dat is een gemeente, toch? Het is belangrijk dat je een gemeente hebt. Maar het is belangrijk dat je samenkomt. Dat je samen de Heere zoekt. Dat je elkaar bemoedigt als het nodig is. Die geschiedenis van David. Die geschiedenis van David en Saul. Waar verraad in voorkomt en list en bedrog. Nou, dat lezen we nu. Die Sefieten, die stam uit Juda, een stam, we zouden kunnen zeggen broeders van David, verraden David. Ze zeggen dat tegen Saul, David is in het bos, David is in het woud. En Saul, die kiest mensen om hem te gaan grijpen. En David zingt in Psalm 54, als de Sefieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden, verbergt David zich niet bij ons? Een retorische vraag, ja, want hij verborg zich daar. Dan bidt David, gemeente. Dan weet David dat de Sefieten dat gezegd hebben. David weet dat de koning komt. Wat moet David doen? Bidden. En wat moeten wij doen in de grote nood van ons leven? Bidden. Hoe bidt hij dan? O, jonge mensen, zo eenvoudig. Moet je horen. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. O God, hoor mijn gebed. Neig de oren tot de reden van mijn mond. Want vreemden staan tegen mij op, tirannen zoeken mijn ziel en zij stellen God niet voor hun ogen. Wat een kort gebed. En de Heer hoort het in de hemel. O God, verlos mij. O God, hoor mijn gebed. En dat is nu precies hetzelfde als toen. Als je zo opziet tegen alle dingen van dit leven. O God, verlos me. O God, help me toch. En de Heer verhoort hem. Want in plaats van David grijpen moet Saul vluchten. Want de Filistijnen hebben weer aangevallen en nu moet Saul erachteraan. En David gaat verder, gemeente. En dan lezen we van die eerste ontmoeting met Saul in de woestijn van Engedi. De bron van de jonge bergheid. Vandaag is die plek bekend als Ain Yiri. Aan de westelijke oever van de Dode Zee. 30 kilometer van de woestijn van Maon. Een oase met grotten. Als u ooit in Israël bent geweest, dan weet u dat. Dan weet u hoeveel grotten er zijn in dat landschap. Nou, in een van die gebieden zit David. En ook dat hoort Saul. En ze zoeken David. En dan zoeken ze David, zegt de Bijbel, bij de steenbokrotsen. Steenbokken, berggeiten, grote geitenbokken met grote dikke horens. Een zandgrijze kleur. Een zwart-witte onderbuik, die heel goed het volk kunnen houden in hele droge omstandigheden. Eigenlijk zou je zeggen, net als David, in de woestijn. David schuilt daar in de buurt en Saul zoekt hem daar. En dan staat er, Saul kwam tot de schaapskooien waar een spelonk was. En Saul ging daarin. En staat er eigenlijk in de Bijbel, je zou haast niet denken dat de Heer dat zegt. Saul gaat eigenlijk, als het ware, moet hij zijn behoefte doen. Hij gaat naar de wc, in die spelonk. Zo gedetailleerd geeft de Heer weer wat er gebeurt. Dus de Heer zegt, Saul, die voelt dat, die moet, en die gaat dan die spelonk binnen. En dan het bijzondere. David en zijn mannen zitten aan de zijde van de spelonk. Dus Saul gaat naar binnen, en hij weet dat niet. En David en de mannen zien Saul daar zitten. Ja, en dan begrijp je het wel, toch? Dan zeggen die mannen van David, nu kun je hem grijpen. Nu kun je hem doden. Dan ben je gelijk van die man af. Gemeente, je zou toch geloven dat de Heer hem daar op dat moment in zijn hand geeft. Om er een eind aan te maken. Maar wat doet David? Hij staat op en snijdt stilletjes een hoekje, een stukje van de mantel van Saul. En hij doodt hem niet. Ja, de mensen begrijpen er niks van. Waarom dood je hem niet? En dan horen we David, o mag de Heere dat verhinderen, dat ik de gezalfde van de Heere zou doden, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken. Hij is de gezalfde van de Heere. Die foute Saul? Ja, die was geroepen door de Heere. Die was koning gemaakt door de Heere. En dan had de Heere zijn koningschap van hem afgepakt. Dood David hem niet. Zoveel ontzag heeft hij voor de God van Israël. Terwijl andersom het helemaal niet zo is. Ook David was gezalfd door Samuel. En Saul wil hem alsnog doden. Zo verschillend, die twee mannen. Die ene man die met de Heere een relatie met de Heere heeft. Die wil de gezalfde van de Heere, van de verbondsgod. De Heere staat met hoofdletters, niets aandoen. En die ander heeft geen relatie met de Heere. Heeft er absoluut geen moeite mee. Saul doet het rustig. En dan ziet u wat er gebeurt. Die gewone geschiedenis. Saul gaat die grot uit en dan opeens hoort hij David. En dan draait hij om en dan ziet hij David staan in de opening van de grot. Mijn Heer de Koning, moet je nou eens kijken. Zie je dat stukje lap van je mantel? Koning, waarom vervolgt u mij? Ik begon met die tekst. Waarom jaagt u achter me aan als een vlo, als een patrijs op de berg? De Heer gaf me vandaag in uw hand. Gaf u in mijn hand. Ik had u kunnen doden vandaag. En ik deed het niet, o koning, want u bent de gezalfde van de Heere. Dat is de reden waarom. Maar kijk eens naar die slip, die punt van uw mantel. Nee, David wreek zichzelf niet, gemeente. Had toch makkelijk gekund? Die mensen waren gewend om te vechten, David ook. Ze waren gewend om mensen te doden. Eén klap met een zwaard en je was er niet meer. Maar hij wreekt zichzelf niet aan de gezalfde van de Heer. De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal mij wreken, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Wraak. David geeft het over in de hand van de Heer. David zegt, zoals de goddeloze uit de mond, uit de goddeloze komt goddeloosheid voort. Nee, Heer, ik ben niet goddeloze. Ik zal doen wat u wil. De Heere zal rechten. De Heere zal richten tussen mij en u. De Heere zal mijn twist, mijn ruzie beslechten. De Heere zal mij richten van uw hand. God is rechter. David, die weet het. God is rechter. Hij zal recht spreken. Hij zal mij bevrijden van uw hand. En wij denken gelijk aan Romeinen 12. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Nou, wat is dat moeilijk, gemeente? Of niet? God liefhebben boven alles is al moeilijk. En vrede, liefde tot de naast is ook al vreselijk moeilijk. Die hele moeilijke familie, of die hele lastige buren, of die mensen op uw werk. Liefhebben als jezelf. Oh, het is moeilijk. Gelukkig staat er, indien het mogelijk is, zoveel als in u is, houd vrede met alle mensen, zegt de Heer. Probeer het goed te houden met een ieder. En dan vervolgt Romeinen 12. Wreekt u zelf niet beminde, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Zegt de Heer, wraak. Jonge mensen, wat is wraak eigenlijk? Wraak is dat je iets terugdoet aan iemand die je slecht behandeld heeft. Iemand komt naar je toe en spuugt je in je gezicht en je grijpt hem aan en je doet hem wat aan omdat hij iets gedaan heeft wat je niet fijn vindt. Iemand scheldt je uit en je scheldt terug. Iemand slaat je en je slaat terug. Iemand probeert je aan de kant te duwen en je duwt hem ook aan de kant. Wraak. De drift die naar boven komt. De boosheid die we voelen als iemand iets doet wat we niet fijn vinden. Boosheid. De Heer zegt in Romeinen 12. Wreekt u zelf niet beminde, maar geeft de toren plaats. Mij komt de wraak toe. Nou, die boosheid die kennen we toch? Die herkennen we. Je moet eens rijden met je auto. En als iemand dan voor je inrijdt en je moet opeens remmen, dan zou je er zo tegenaan rijden. En als iemand iets verschrikkelijk lelijks doet. Oh, je zou zo boos zijn. Ik ken mensen die zijn al jaren boos op anderen. Jarenlang boos. En wat je ook zegt en doet, het helpt allemaal niks. Je blijft boos. Ik ben zo boos. Mij komt de wraak toe. De Heere zal voor me strijden. Dus dat betekent dat je dat in de hand van de Heere mag leggen. Waarin je zo gekwetst bent. Waarin je het zo moeilijk hebt. David weet dat Saul hem wil doden en David geeft het terug aan de Heere. Heere, wilt u alstublieft de rechter zijn? Wat een probleem voor Saul, gemeente. Want de Heere is de eerlijke rechter. En de Heere zal recht spreken en de Heere zal straffen. Hij zal voor mij strijden. Wreekt u zichzelf? Of geeft u het over aan de Heere? Strijdt de Heere voor u of strijdt u voor uzelf? Nou, Saul hoort het allemaal aan en Saul die antwoordt, u bent rechtvaardiger dan ik. U hebt mij het goede vergolden en ik u het kwade. Ik had je willen doden en je hebt het mij niet gedaan. De Heere had mij in uw hand besloten. De Heere vergeld het goede voor deze dag wat u gedaan hebt. Dan moet Saul die woorden uiten dat David het goed gedaan heeft. U hoort hem eigenlijk al als schuld bekennen voor de rechter van hemel en aarde. U zult koning worden, zegt Saul. Voorzeker zult u koning worden. En het koninkrijk van Israël zal in uw hand bestaan. Saul is overtuigd. Saul weet dat dit gaat gebeuren. En toch, gemeente, zie je wat je ook ziet in deze tijd. Saul gaat door met zijn werk. Saul gaat door. De geest van de Heer is geweken. De boze geest is gekomen. Saul gaat door met zijn plan om David te willen doden. Hij gaat willens en wetens door. We zouden zeggen, Saul lijkt op ons, of niet? Of wij op Saul. Hoeveel mensen gaan hier gewoon door met hun leven zonder God? Ik weet niet of u zo bent, we kennen elkaar niet, dus ik kan het makkelijk zeggen. Dus u weet dat ik u niet specifiek bedoel, want ik ken u niet. Maar gaat u nou door in uw leven, jonge mensen, ga je nou gewoon door met je leven, alsof er geen God bestaat en of er geen rechter komt, en of je alles maar kan doen in je leven wat je kan doen, en je wat de Heer verbiedt, dat doe je gewoon. Als je vreemd wil gaan, ga je vreemd. En als je wil drinken, dan doe je dat. En als je drugs wil gebruiken, doe je het. En als je wil stelen, doe je het. En als je niet naar de kerk gaat, doe je het ook niet. En als je niet uit de Bijbel leest, doe je het ook niet. En je vergeet als het ware wat de Heere zegt. Je gaat door op die weg. Je gaat gewoon door op de weg met je gedoopte voorhoofd of er niks aan de hand is. Alsof God geen rechter is. Alsof de Heere God er door de vingers ziet. Leeft u zo? Dan moet je echt ophouden. Heel snel. Je bekeren van je foute weg. Want we weten niet hoe lang we te leven hebben. Saul gaat gewoon door. Saul weet wat er gaat gebeuren. Saul weet dat hij met de Heere te maken heeft. Het doet hem eigenlijk niets. Hoe is het mogelijk, gemeente? Ik verbaas me er ook altijd over in de gemeente. Oldebroek is best wel kerk, zeg maar. Heel veel mensen die naar de kerk gaan. Ook heel veel mensen die ermee gestopt zijn. Die een hele goede, degelijke opvoeding hebben gehad. Netjes naar de catechisatie en de kerk en allemaal heel degelijk. En nu zitten ze thuis. En ze doen nergens meer aan. En als je met ze in gesprek bent, denk je, ben je nou de Heere vergeten? Wat dacht je nou te gaan zeggen als je de Heer ontmoet? Saul gaat verder. Maar de Heere steunt en zorgt voor David. En weer komen de Sefieten bij David. Bij Saul. Houdt David zich niet verborgen op de heuvel van Hagila vooraan de wildernis? Nou, in die woestijn. En gelijk spoedt Saul zich naar de woestijn. En daar legert hij zich aan de heuvel van Hagila. We zouden zeggen, vlak bij de woestijn, aan de weg. En David in de woestijn. En dan zie je eigenlijk voor je in gedachten, David in de woestijn met zijn mannen, Saul ervoor. En er zit niks tussen, een beetje ruimte. Nee, gemeente, de Heere staat ertussen. De Heere zorgt voor David. Trouwens opvallend dat David doorgaat met wat hij moet doen. Vindt u niet? David is niet passief. David zegt niet, nou u zou me koning maken. Ik blijf gewoon zitten achter die schapen in het veld. Als u me koning wil hebben, dan moet u me koning maken. Nee, David doet wat hij moet doen. Bid en werk. David gaat verder met wat hij moet doen. En dat zien we hier ook. Die tweede ontmoeting met Saul. Niet één, maar twee keer. 'S Nachts komen David en Abizi tot dat leger. En dan zien ze Saul slapen. In de Wagenburg staat er. En ze spies zijn speer in de grond gestoken aan het eind van zijn hoofd. En Abner, de legeroverste erbij en al die soldaten er ook bij. Je ziet hoe David en zijn dienaars samen erheen sluipen door die rijen soldaten heen om zo bij Saul te komen. En dan staan ze bij Saul. Je ziet het voor je. En die spies, die speer die er aan het hoofdeinde staat, waarschijnlijk diezelfde speer waarmee hij hem wilde doden. David hoeft zijn hand maar uit te strekken, die speer te pakken en hem zo in het hoofd van Saul te duwen, of in het hart van Saul, en die man is er niet meer. En Abizai zegt dat ook, doe dat toch koning, wreek jezelf toch als het ware. En weer weigert David. Wie heeft zijn hand aan de gezalfde van de Heere gelegd en is onschuldig gebleven? David durft Saul niet te doden. Hij wil het niet omdat het iemand is die de Heere gekozen heeft. Maar David weet één ding wel. Zo waarachtig als de Heere leeft. De Heere zal hem slaan. Zijn dag zal komen. Hij zal sterven. Of in de oorlogsstrijd. Hij zal omkomen. De Heere zal voor mij strijden. De Heere zal afrekenen met Saul. Het is gebeurd, gemeente. Een tijdje later lees het in de Bijbel. Dan sterft Saul in de oorlog, in de strijd met de Filistijnen. Maar David weet dat nu nog niet. David weet alleen dat de Heere voor hem vecht. Dat de Heere voor hem strijdt. Dat de Heere het zal doen. David legt het in de handen van de Heere. David moet wachten op de Heere. Saul, die slaapt, en David en Abisai nemen die speer en die waterfles mee. En dan, als ze buiten dat kamp zijn, gaan ze roepen: Abner, waarom zorg je niet voor koning Saul? En de mensen worden wakker en koning Saul hoort het ook en u wordt ook wakker. En dan horen we dat tweede gesprek. Mijn zoon David, is het uw stem? En dan zegt die koning, ik had je weer kunnen doden. Kijk eens naar de speer, de spies die ik heb en de waterfles. En dan horen we die woorden waar ik mee begonnen ben. Waarom jaagt u zo achter me aan als een vlo, als een veldhoen? David, die hoort dan de erkenning van Saul. Ik heb gezondigd. Keer weder, mijn zoon David. Ik zal geen kwaad meer voor u doen. Want uw ziel, mijn ziel was dierbaar in uw ogen. Je hebt mijn leven gespaard. Ik heb zeer grotelijks gedwaald. Ja, dan hoor je dat gesprek, waarschijnlijk het laatste gesprek wat we zo lezen in de Bijbel. Dan zegt David tegen Saul, de Heere vergeld u. En ieder zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid, want de Heere had u heden in mijn hand gegeven. Maar ik wilde het niet doen. Gemeente, je ziet die gehoorzaamheid van David bij Saul. Je ziet wat David doet. David die het leven van Saul redt, die hem behoudt als het ware. En dan eindigt met deze woorden. Zo mogen mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de Heere. En mogen hij mij uit alle nood redden. David beseft dat hij de Heere nodig heeft in zijn leven. David beseft dat hij wat Saul nodig had, eigenlijk ook nodig heeft. Dat iemand voor hem zorgt. Dat de Heer hem uit alle nood en benauwdheid redt en verlost. Gezegend ben je, David. Mijn zoon David. Je zult succesvol zijn in de dingen die je doen zult. De laatste woorden van Saul. En dan gaat hij terug naar zijn eigen huis. En David vlucht verder. En Psalm 54 zingt het. David zingt dan. Zie, God is mijn helper. De Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen. O Heer, ik zal u vrijwillig offeren. Heer, u hebt me bevrijd. Heer, u hebt me gered. U bent goed. U hebt mij gered uit alle benauwdheid. En mijn oog heeft mijn vijanden gezien. Twee keer de kans om de vijand te doden. Hij deed het niet. En dan die woorden. Doch de Heere zal zijn tot rechter. En richten tussen mij en tussen u. En twisten mijn twist en richten mij van uw hand. God als rechter. Die Heer die niet wil dat we onszelf wreken. David geeft het voorbeeld. David helpt de Heer niet een handje om snel koning te worden. David weet wie de gezalfde van de Heer is. David weet wie hem zal bevrijden uit de grote benauwdheid. Ja, toen stierf Saul. God had het vonnis voltrokken. Gemeente, als we nou eens kijken naar de lessen die wij hieruit kunnen leren. Hebben wij nog een gezalfde van de Heere in ons midden? Nou, ik ben vakant op het ogenblik. Maar de dominee is meestal iemand die door de Heere geroepen wordt, gezonden wordt, gezalfd wordt om als predikant te mogen arbeiden. Wat heeft een predikant eigenlijk een grote verantwoordelijkheid? U zult dat waarschijnlijk biddend weer gaan doen, dat beroepingswerk. Wat is dat eigenlijk een vreselijke verantwoordelijke taak? Niet een lijstje maken met een paar namen en dan denken, we kiezen wel. Nee, om zo biddend iemand te zoeken die bij de gemeente past, die de Heere wil zenden. De gezalfde van de Heere. Die van de Heere die grote verantwoordelijkheid gekregen heeft, want dat heeft een dominee. Je moet je verantwoorden. Een dominee kan alles maar niet zeggen en alles maar doen. Je moet je verantwoorden aan de Heere. Wat heb je gezegd, wat heb je gepreekt, wat heb je niet gezegd? Geroepen door de Heere. Gezalfd door de Heere. Wie heb je nog in de gemeente? O gemeente, kijk nou eens naar de kerkenraad, broeders van de kerkenraad. Ik heb dat lijstje opgenoemd. Het zijn zondige mensen, toch? Ja, u weet dat beter dan ik. Zijn dat nou de mensen die de Heere wil gebruiken? Jazeker. die de Heer geroepen heeft in zijn dienst, die de Heer wil gebruiken in deze gemeente. Gaan we er respect voor mee om. Daarom zei ik dat ook. Ga niet onnodig namen tegenover andere namen zetten. Niet om nooit een ander te kunnen kiezen. Maar besef wat we doen. Besef hoe belangrijk deze dingen zijn. De gezalfde van de Heer. De Heer is rechter, zegt David. Weet u dat hetzelfde staat in Jesaja 3 vers 13. De Heer stelt zich om te pleiten, staat gereed om zijn rechtszaak te voeren. En hij staat om de volken te richten. Hij staat klaar om over de volken recht te spreken. De rechter. Nou, dan weten we gelijk over wie ik het heb, toch? De rechter is de zoon van David, de gezalfde van de Heer. David die verwees naar Saul als de gezalfde. David was dat ook. Maar gemeente, als wij denken aan de gezalfde van de Heer, dan denken we aan de Heer Jezus. Aan de gezalfde van de Heere God. De Heer Jezus Christus, de zoon van David. De Heer Jezus Christus, de zoon van God. De gezalfde. Wat horen we van hem? Jesaja. Hij staat gereed om zijn rechtszaak te voeren. Hij staat gereed om de volken terecht recht te spreken. Moet je eens naar boven kijken. Moet je mensen met ogen van het geloof, ik hoop dat u die hebt, zo de hemel in kijken. Dan zie je als het ware de Heer Jezus Christus zich gereed maken om terug te komen naar deze wereld om recht te spreken. Een tijdje geleden was ik in de rechtszaal. En dan zie je zo de... Ik schets het u. Hopelijk bent u er nog nooit geweest. Hoeft u er nooit te komen. Maar als je wel eens geweest bent, begrijp je wat ik bedoel. Voor je die aantal rechters. En dan die man of vrouw, de beschuldige, ervoor. Helemaal alleen. En dan aan de andere kant de advocaat. En aan de andere kant de officier van justitie die de aanklacht voorleest. Tot er recht gesproken wordt. Dan houdt de officier van justitie zijn mond. En de advocaat houdt zijn mond. En dan sta je daar of zit je daar als man of vrouw en dan hoor je het vonnis, de straf die je krijgt. Dat is een rechter. Eén rechter, of als je een groot probleem hebt veroorzaakt, drie rechters. God komt terug om te rechten, om recht te spreken. De rechter is de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. En weet u wat dan zo bijzonder is? Dat deze rechter, de Heer Jezus Christus, de redder is. De Heer God zond hem naar deze wereld, opdat u hier in Haaften behouden kunt worden. Hij zond zijn zoon naar deze wereld. Hij was de rechter. Hij liet zijn zoon sterven om te betalen voor de zonde van mensen. Gemeente. Wij sloegen hem aan het kruis. Wij doden de Heer Jezus, omdat we zo'n hekel hebben aan de gezalfde van de Heer. En daarom is het niet zo vreemd als mensen in de wereld geen zin hebben om naar de kerk te gaan. Daarom is het niet zo raar als je eigen kinderen niet in de Bijbel willen lezen. Daarom is het niet zo vreemd als je vader eigenlijk nooit bidt en je ziet het per ongeluk. Nee, want van nature haten we God en haten we onze naasten. Maar Jezus Christus maakt zich gereed om recht te spreken over mij, over u, over jou. Zal ik u eens uitleggen hoe dat gaat? De Heer Jezus Christus zal komen, gezalfd tot profeet, priester en koning. En dan zullen we de trompet horen klinken. Dan komt de Heer Jezus Christus terug. En dan staat u straks voor zijn aangezicht. Heel persoonlijk. Hoe zal dat zijn, gemeente? Dan moet je eens over denken. Je moet gewoon die weg eens gaan in je hoofd. Niet om nou wat zwaar te doen of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel alleen maar dat u eens na moet denken over dat moment. Dat moment dat komt voor alle mensen. Of je nou overleden bent of niet. Dat u of jij daar staat straks voor de troon van de Heer Jezus. En je ziet zo de Heer Jezus staan. Zitten. En dan spreekt de Heer Jezus met jou. We zien de Heer Jezus Christus. Maar we zien iemand anders spreken over de Heer Jezus Christus. We zien Petrus in het huis van Cornelius. En hij heeft een hele duidelijke, krachtige preek. Hij zegt, ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Kijk, dat doen wij wel. Wij oordelen mensen. We hebben grote ruzie in Oldenbroek. Want er moeten allemaal mensen komen in een speciaal asielzoekerscentrum. Dat hele dorp staat ondersteboven, dat begrijpt u waarschijnlijk. En ik werd opgebeld door Nieuwsuur. Of ik dat wilde duiden als dominee. Ik zei, nou, ik ben eigenlijk ergens anders voor gekomen dan om deze dingen te duiden. Dus dat doe ik niet. Wel de burgemeester maar. Maar eigenlijk zegt Petrus, God is geen aannemer des persoons. De Heer kijkt niet naar de kleur van je huid. De Heer kijkt niet waar je geboren bent. De Heer kijkt niet of je rijk of arm bent. De Heer kijkt alleen hoe je hart is, of je hem hebt lief gekregen. Dat is de vraag vanavond. Heb je de Heer lief? Moet je het niet moeilijker maken dan het is, gemeente. Ook al die jonge mensen niet. Je hebt geen vader en moeder nodig als je 16 bent om dit nog 10 keer uit te leggen in je leven. Je weet waar het over gaat, toch? God is geen aannemer des persoons. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. De Heere gaat met zijn ogen door de hele aarde en de Heere kijkt zo in ieder huis. Hij komt in uw huis binnen en dan ziet u daar zitten in de tafel. En de Heere weet hoe u bent en wie u bent en wat u gedaan hebt. Of u hem lief hebt of niet. En dan mag Petrus dat preken. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen van Israël. Verkondigende vrede door Jezus Christus, die een Heer is van allen. Een Heer van allen. Vrede door de Heer Jezus. Vrede van die ruzie met de Heere God, die in het paradijs gekomen is. Jezus Christus, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hij is het land doorgegaan, goeddoende en genezende, alle die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En je ziet dat, de zoon van David, de gezalfde van de Heere, door God bekrachtigd, gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, die de wereld rondgaat, ging toen in Israël en nog steeds door zijn Heilige Geest de duivel overwint. Ja, want de duivel moet overwonnen worden. Is al gebeurd door de Heer Jezus. Maar die duivel gaat door met vechten, ook in ons leven. Het is een duivelse boze macht in deze wereld tegen de Heer. Zit u vast aan de duivel of aan de Heer? Strijdende tegen de duivel, dat deed de Heer Jezus. Wat heeft hij gebeden, gemeente? Wat heeft de Heer Jezus gebeden? Of die drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan. Maar hij moest sterven om ons te bevrijden. Want toen was God de rechter. Toen veroordeelde God zijn eigen zoon tot de doodstraf. Opdat u en jij vrijuit kunnen gaan. Want die God weet wat er nodig is. Er moet betaald worden voor de zonde. En de Heer Jezus deed dat. De Heer Jezus gehoorzaamde tot de dood. De Heer Jezus had wel degelijk dat moment voor ogen dat hij terugkomt als rechter. En u geeft hij de mogelijkheid tot verlossing en bevrijding aan mensen en haften. Nou zet de Heer de deur van genade wagenwijd open, opdat u behouden wordt. Dat betekent dat u niet door kan gaan, jaar in jaar uit hier zitten, 2 keer op een zondag, en niet geloven. Dat betekent dat u niet mag sterven zonder de Heer Jezus Christus. Petrus spreekt. En wij zijn getuigen wat hij gedaan heeft in het Joodse land en in Jeruzalem. Welke zij gedood hebben hem hangen aan het hout. Gemeente, wij door onze zonde kruisigden de Heer Jezus. Maar heeft zijn bloed naar uw hart gewassen. Petrus zegt en hij heeft ons geboden het volk te preken en te betuigen dat hij degene die is die van God verordend is, om wat te doen Petrus, tot een rechter van levenden en doden. Dus de redder, we hebben het over de Heer Jezus die de redder is op het ogenblik. U leeft in het heden van genade, u kunt behouden worden. Wordt de rechter. Het is een kwestie van tijd. Een rechter met goddelijke macht. Ja, ik zei het al, u zult hem ontmoeten. Ik ook. Ja, u moet dat maar eens voorstellen. Als u nou thuis bent vanavond misschien, ga je maar eens zitten denken dat je door de engelen zo voor zijn troon geleid wordt. Die gelooft wordt vrijgesproken. En die ongelovig is, wordt veroordeeld tot de buitenste duisternis waar verdriet is en ellende. Mensen die de vloek verdienen krijgen de zegen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maakt niet uit hoe groot zonde je bent. Dat zegt de rechter met goddelijke macht. Gemeente, verwerpt de gezalfde van de Heere niet. Doe hem geen kwaad. Let eens op of je vloekt of niet. Of je de Heere zoekt of niet. Wie de Heere zoekt zal hem vinden, jonge mensen. Petrus spreekt. Deze geven getuigenis alle profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonden zal ontvangen door zijn naam. Hoort u wat er staat? En ieder die in hem gelooft, ontvangt de vergeving van de zonde door zijn naam. Dan hoef je toch niet verloren te gaan. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, in de gezalfde, omdat de rechter terugkomt. Ja, dan valt de Heilige Geest op alle die het woord horen. En die mensen verwonderen zich dat Jood en Heiden, dat de Heilige Geest zal werken in beide. En dat is een wonder dat wij hier vanavond in de kerk zitten, dat uw kinderen meegingen. Dan is het een wonder als u thuis meeluistert, dat u gedoopt bent, waar je wieg ook stond. Omdat de Heer doorgaat, En Jacobus zegt het ook in hoofdstuk 5. Wees geduldig, versterk uw harten, want de toekomst van de Heere komt dichtbij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld worden. Ziet, de rechter staat voor de deur. Ja, je zou zeggen, we zitten te wachten op het kloppen van de deur en dan gaat de deur open en dan komt de rechter terug. Terwijl er eeuwenlang de redder, de Heer Jezus Christus, het evangelie, die blijde boodschap gehoord is. Dan komt de rechter terug. En dan zullen u en ik daar staan. En dan hoort u één van twee vonnissen. Ik zal het u maar vast zeggen, dan weet u het vast. Eén van twee. En gemeente, ik bid dat u dit niet hoort als u daar persoonlijk staat. Of jij daar persoonlijk staat, of je nou 16 bent, of 14, of 84. Matteüs 25, vers 41. Dan zal hij, de Heer Jezus, dan zal hij de rechter, dan zal hij de zoon van David, dan zal hij de gezalfde van de Heer, tot u zeggen, ga weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Je zocht me niet, je had me niet nodig, je ging door met je eigen leven. Ik, de redder, heb je nooit gevonden. Je was bezig met andere dingen in deze wereld. Ga weg van mij. Ik bid dat u deze boodschap zult horen. Als dan zal de koning zeggen tot die mensen die aan zijn rechterhand staan. Komt, gij gezegende van mijn vader. En zijn ogen zullen stralen van liefde. Beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is voor de grondlegging der wereld. En je zult zo de geopende hemelpoort zien. En je zult naar binnen gaan. Om ten alle eeuwigheid bij deze koning te zijn. De rechter was uw redder. En daarom mag u nu ingaan tot in eeuwigheid bij hem. Gezegende van mijn vader. De rechter werd hier uw redder. O, u kreeg te maken met het recht. U begreep dat u zonder hem niets was. Maar hij vergaf uw zonde. En hij redde u. O gemeente, zoek deze God tot u hem vindt. Jonge mensen. Geen moment zonder de Heere. Doch de Heere zal zijn tot rechter. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, wat een wonder dat uw Zoon naar deze wereld zond. En dat u hem zalfde met uw Heilige Geest en met kracht en dat u de duivel overwonnen heeft. Heere, wat een wonder dat we die blijde boodschap dat evangelie moeten mogen horen. En dat u het zo ruim aan ons doorgeeft, Heere, dat de deur van genade wagenwijd open staat. Want dat verdienen we helemaal niet. Heere, wat hebben we nodig om dat te doen wat u zelf van ons vraagt? Om ons dat geloof te schenken, die liefde in het hart, te bekeren van die foute wegen, te trekken. Maar Heere, wat een wonder dat we gedoopt werden hier in de kerk, dat we gedoopt werden ergens anders misschien. En dat we uw woord mogen hebben en dat we in de kerk mogen zijn en dat u doorgaat met uw werk ook vanavond. Ach Heere, geef toch dat er geen mens in deze gemeente verloren gaat. Dat geen jongere die er vanavond zat, u niet kent en zo verder gaat. Heere, geef dat we u alle zoeken. En samen dat uit mogen dragen naar andere mensen om ons heen. Ach Heere, we vinden het misschien helemaal niet fijn als we horen dat u ook rechter bent. En we vinden het misschien verschrikkelijk confronterend dat we horen dat er een hel is. Maar Heere, wat een wijsheid van u dat u zo die woorden geeft. En dat u zo heel duidelijk met ons bent. O Heere, u wil ons behoud. We bidden voor deze gemeente. We bidden voor de mannenbroeders van de kerkenraad. Vervul ze met uw Heilige Geest. Met wijsheid en kracht om de gemeente te leiden ook in de vakante tijd. Heere, wil op uw tijd weer iemand geven die ons herder en leraar verbonden mag worden aan de gemeente. O Heere, we bidden voor de hele gemeente. Geef dat er gebed zal zijn voor elkaar. Dat we elkaar vasthouden in deze periode. Geen ruzie maken. Heere, we bidden voor alle jonge mensen ook vanavond in de kerk. Zoveel. U kent ze allemaal. En u weet wat er in hun hart leeft. Heere, grijp ze. En mogen ze een volgeling van u, de Heer Jezus Christus, worden. Of zijn. Ga zo met ons in deze nieuwe week. Met ons werk of de studie of wat we ook doen. Het werk in het gezin of daarbuiten. Het werk in de kerk. Heere, behoed en bewaar ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang 118 vers 7. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.